thema, over vissen gesproken. Ik wil wat met jullie delen eerst vanuit mijn hart. Ik heb dat maar eens opgeschreven en dan gaan we naar de Bijbel toe. Het gebeurde eens dat er een groep mensen samenkwam die zichzelf vissers noemden. Over één ding waren ze het zeker eens, er zat vis genoeg in de wateren rondom hun woonplaatsen. Rivieren en meren bleken vol met vis te zitten en bovendien waren de vissen nogal hongerig. Week na week, maand na maand, jaar na jaar kwamen de mensen die zichzelf vissers noemden bijeen in samenkomsten en dan spraken ze over hun roeping om te gaan vissen, over de overvloed aan vis en over de tijd dat ze zouden gaan vissen. Ze bouwden grote gebouwen, maakten daar plaatselijke vishoofdkantoren van. Regelmatig plaatsten ze oproepen voor meer vissers, maar vissen gingen ze zelf nooit. Wel stelden ze comité's samen die een onderzoek deden naar de vismogelijkheden in andere delen van de wereld. In prachtige brochures werd hun visie naar buiten gebracht en veel mensen werden aangevuurd toch vooral te gaan vissen. Maar de staf en de leden van het comité brachten het zelf zelden of nooit in praktijk. Nieuwe grote trainingscentra werden gebouwd om vissers te leren hoe ze moesten vissen volgens de modernste technieken. Mensen met veel kennis van vissologie werden ingehuurd om les te geven. Maar alles wat er gebeurde was, veel studie over het vissen, maar men ging niet uit vissen. Na een heel bewogen samenkomst over de noodzaak van het vissen ging een jonge man eindelijk op pad. Hij ging vissen en hij ving twee geweldige vissen. Hij werd geëerd vanwege zijn geweldige vangst en hij kreeg uitnodigingen om hierover in alle grote samenkomsten te komen vertellen. Hij vertelde overal van zijn geweldige ervaring. Helaas moest hij stoppen met vissen, want hij kreeg het te druk met het vertellen over zijn ervaringen. Geleidelijk waren er meer mensen die zich afvroegen of je jezelf wel een visser kunt noemen als je nooit uit vissen gaat. Je moet toch ook het bewijs kunnen leveren dat je werkelijk een visser bent. Want anders kom je met zo'n titel van visser naar de buitenwereld wel wat lachwekkend over. De vissers trokken zich echter niets aan van deze kritiek. De vissers bleven zichzelf vissers noemen, ook al hadden ze nooit tijd om werkelijk te gaan vissen. En wat zei Jezus ook alweer? Kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Lieve mensen, we kunnen in Loppersum de grootste visfabriek bouwen die we bedenken kunnen. En ik vind het fantastisch. Toen ik hier voor het eerst kwam in de 90e jaren, in een klein zaaltje, school, toen hadden we nooit kunnen vermoeden dat ooit dit allemaal nog tot stand zou komen en tot stand gaat komen. En het doel is dat wij ontvangen van de Heer, maar het doel is ook dat we zo veranderen naar zijn beeld, dat meer en meer mensen binnenkomen om die Heer te volgen die wij zeggen te volgen. En om dat te doen, zul je toch maskers moeten afleggen. En wat mij nu opvalt, dat is dat de Bijbel zo'n geweldig eerlijk boek is. En dat maakt het ook zo moeilijk om ermee om te gaan. Zo moeilijk dat ik soms denk, als ik de Bijbel had moeten schrijven, had ik het heel anders gedaan. Ik zou alleen de mooie dingen vermeld hebben en ik had alle vervelende fouten en zonden eruit gelaten. Natuurlijk had ik de zondeval van Adam en Eva erin moeten laten staan, anders zou je de rest van het verhaal niet kunnen begrijpen. Maar wie begint nou zo'n mooi boek met een broedermoord? Kain vermoord Abel. In mijn Bijbel had ik dat niet opgenomen. En dan een beetje verderop, Noach dronken in zijn tent, mijn Bijbel niet. En die affaire van Abraham met Hagar had ik niet opgenomen. En Lot met zijn dochters, wat een smerig verhaal. Mijn Bijbel niet. En dan het bedrog van Jacob. Mijn Bijbel had dat zeker niet gekomen. Simson wel. Jawel. Simson met al die spannende verhalen. Mijn Bijbel. Alleen die affaire met Delilah had ik eruit gelaten. En David. Ja, natuurlijk. Alle prachtige verhalen van David. Alleen die affaire met Bathsheba had ik in mijn Bijbel niet opgenomen. En Simon Petrus natuurlijk. Ja, prachtige kerel. Alleen dat verraad had ik eruit gelaten. Nou, u begrijpt het al. Het is heel duidelijk. Mijn Bijbel, daar zouden geen slechte zaken in voorkomen. Ik vind gewoon, je moet de vuile was niet buiten hangen. Moet je niet doen. Je had de Bijbel moeten houden tot een puur en zuiver en heilig boek. En zo had mijn Bijbel er ook uitgezien. Alleen, als ik erover nadenk, was het geen heilig boek geworden, maar een schijnheilig boek. Want de Bijbel is een boek zonder maskers. En iedereen die erin voorkomt, wordt ontmaskerd. Het geweldige van de Bijbel is dat God elk mens laat zien zoals die werkelijk is. Met zijn goede kanten en zijn zwakke kanten. En dat maakt de Bijbel ook tot zo'n menselijk, goddelijk boek. God laat alles zien. En dat doet de wereld niet. Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar de wereld plakt overal een masker op. Hoe smeriger het programma, hoe groter het woord realistisch. Ik heb wel eens gedacht, overal zit een masker op. Zonde, perversiteit, noemen we realisme. Ik heb wel eens gedacht, ook verder en doorgedacht erover. En ik dacht, ze zijn zelfs in staat om op een fles met zwaar vergif een etiketje te plakken pepermuntolie. Alles wordt gecamoufleerd. Alles wordt bedekt. Alles wordt gemaskeerd. En dan zegt God, ik doe het niet. En ik doe er niet aan mee. Daar zit je fout. Dat is goed. En waar je fout zit, dat moet je niet maskeren. Dan moet je geen masker voor opzetten. Maar dan moet je mee breken. En dan moet je in veranderen. Nou kan ik natuurlijk heel wat maskers vinden in de Bijbel. Maar ik heb er gekozen voor eentje. En dat is dat van Jona. En ik wil jullie meenemen naar het boek van Jona. Staat achter Obadja en Obadja kan iedereen vinden. En dan ga ik lezen uit Jona. Trouwens, het hele boekje Jona bestaat uit 48 versen, dus je kan het helemaal zo lezen hoor. Maar ik doe het niet. Ik kies er even een paar versen uit. We beginnen bij hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffa en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden, laten we het lot werpen, om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Dan gaan we naar vers 15. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in de zee en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. De Heer deed Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. En dan eindigt dat gebed met het laatste vers van dat hoofdstuk. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. En opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Tot zover dit gedeelte uit Jona. We moeten ons even realiseren vanmorgen, dat als je alleen dit leest, dat je de indruk hebt dat Jona vanaf het begin een ongehoorzame profeet is geweest. Maar dat is niet zo. De eerste keer dat je Jona tegenkomt in je Bijbel is in 2 Koningen 14 vers 25... En in 2 Koningen 14 vers 25 was Jona Gods boodschapper van de hoop op overwinning. De Bijbel zegt, Jerobeam herstelde de grens van Israël van Lebo Hamat tot aan de Zuidzee, zoals de Heer de God van Israël had voorzegd bij monden van zijn profeet Jona, de zoon van Amittai. Dus het is dezelfde Jona. Dus als God tegen Jona zegt op zekere dag, ga naar Israël en vertel ze wat ik zeg, is Jona gehoorzaam en gaat hij op weg. Dus hij is niet altijd ongehoorzaam geweest. De eerste les die ik met jullie hieruit wil delen is deze. God spreekt heel persoonlijk tot mensen. Hij roept ook mensen voor bepaalde taken. En God sprak ook heel persoonlijk tot Jona en Jona verstond de stem van God ook prima. Alleen Jona bepaalt wanneer hij er wel zin in heeft en wanneer hij er niet zin in heeft. Jona zegt Israël amen, maar Jona zegt Nineveh zie ik niet zitten. Dat is een ongeregeld zootje, daar wil ik niet naartoe. Hij bepaalt dat. Voor ik nu verder ga, is nog even iets heel belangrijks, vind ik althans. En dat is dat uit het hele verhaal blijkt dat God niet alleen geïnteresseerd is in Israël, maar ook in Nineveh. Met andere woorden, God is niet alleen geïnteresseerd in Israël, maar in de hele wereld. En dat is ook wat je zo mooi in je Bijbel leest. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus God is geïnteresseerd in alle mensen. En als God tegen Jona spreekt, dan denkt Jona dat hij kan bepalen wat hij wel moet doen en niet moet doen. En wat zie je dan gebeuren? Dan hanteert Jona het masker van de schijnbare gehoorzaamheid. Hij doet net alsof. Hij gaat wel op weg, alleen de verkeerde kant op. En de vraag die dan bij mij rijst is, had hij dan niet gewoon thuis kunnen blijven achter de televisie? En het antwoord is nee. Want als God heeft gesproken tot je, dan is het woord van de Heer zo indringend dat je het thuis niet meer kunt uithouden. Ken je dat gevoel? Als God heeft gesproken en je doet niet wat hij zegt, word je onrustig. Wil je toch in beweging komen? Raak je aan het zwerven? Vandaar ook dat de duivel zo'n grote zwerver is. Als je in het boek Job leest, dan zie je tot twee keer toe dat ook de Satan tussen de engelen verschijnt voor de troon van God. En dan zegt God tegen de Satan, waar kom je vandaan? Nou, dat is niet omdat God het niet weet hoor, hij weet het prima. Maar God laat even merken, ik ben de baas, ik stel de vragen en jij geeft de antwoorden. Zit prachtig in elkaar. God geeft dat exact aan, ik stel de vragen. En wat is het antwoord van Satan? Van een zwerftocht over de aarde. Hij is de grootste zwerver die er is. En dat kan ook niet anders, want hij is één brok onrust. Want hij weet hoe het eindigt. En daarom probeert hij nog zoveel mogelijk mensen met zich mee te slepen in die ondergang. Als je geweten spreekt, lieve mensen, en je doet niet wat God in dat geweten heeft gelegd, dan word je een zwerver, dan word je onrustig. Nou, voor ik verder ga, heb je enig idee waar je geweten zit? Ja, als ik het zeg, dan zeg je, heb ik altijd wel geweten. Sommige mensen zeggen, nou, je geweten zit in je denken. Heeft er wel iets mee te maken, maar eigenlijk zit je geweten in je hart. Ons woordje geweten komt eigenlijk van het gotische woord gewitzo. En vanuit de grondtekst heeft het woordje geweten ook te maken met samen met iemand iets weten. Dus het is heel erg belangrijk met wie jij iets weet. Als jij het dus weet met de wereld of met de duivel, wordt jouw geweten dus beïnvloed door die kant. Maar als jij de dingen samen weet met God, wordt je geweten beïnvloed door God. Dus de vraag is, met wie wil jij de dingen samen weten? Met wat de wereld zegt? Met alles om je heen? Of wil je de dingen samen weten zoals God het ziet? Dan zal God ook je geweten beïnvloeden. Maar als je dan niet doet wat God zegt in dat geweten, word je onrustig. En dat zie je ook bij Jona. Hij verstond de stem van de Heer, hij had er geen zin in en hij vlucht voor God. Hij gaat naar Tarsis en Tarsis is zoveel mogelijk de andere kant op. En dan komt er weer een principe, wie voor God vlucht, wordt zeker door de duivel geholpen. Ken je dat principe? Voor je kiest, door die word je geholpen. Als de jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon kiest voor de wereld, wordt hij prompt door de wereld geholpen van zijn geld af. En dan kiest hij voor de vader en de vader komt hem al van verre tegemoet. Voor wie je kiest, door die word je geholpen. En als Jona kiest voor de verkeerde kant, wordt hij ook prompt door de duivel geholpen. Kijk maar in je Bijbel, hij vindt meteen een boot de verkeerde kant op. Dat is een wonder. En hij betaalt de vrachtprijs. Weer een les. Het is altijd een dure zaak als je God ongehoorzaam bent, want nou moet je zelf betalen. Als je begrijpt wat ik bedoel. En als je doet wat God zegt, is er voor je betaald. Geweldig eigenlijk, hè? Voor mij is betaald. Vrachtprijs is betaald. Maar als je niet doet wat God zegt, moet je zelf betalen. En Jona moest zelf betalen. Toen Adam zondigde, toen kostte hem dat de Hof van Eden. Want zonde kost veel, hoor. Toen koning Saul zondigde, toen kostte het hem zijn koninkrijk. Toen Ananias zondigde, toen kostte het hem zijn leven. En jij en ik hebben gezondigd. En wat was de kostprijs ook alweer? Het leven van Jezus. Zonde is duur. Ontzettend duur. Daarom moet je er ook mee breken. En Jona ontdekt nog iets. Je kunt niet zomaar één stapje van God vandaan gaan. Elke stap die je verder gaat nemen, voert je verder de diepte in. Als je dit verhaal uit Jona in je Engelse Bijbel zou lezen, dan zou je lezen, he went down to Joppa, down to the ship, down into the inner part of the ship, down into the ocean, down into the fish. He was going down, down, down. Klinkt leuk. Klinkt sterk. Maar in Nederlands is het precies hetzelfde hoor. Hij ging gewoon de diepte in. Hij zakte steeds dieper weg. Als je bij God vandaan gaat en je breekt niet met die eerste fout, zak je steeds dieper weg. En ook Jona zakte dieper weg. Maar nou, de liefde van de Heer. God heeft je geroepen voor een bepaalde taak. En het lieve van God is, hij geeft niet op. En toen Jona niet luisterde naar de zachte stem van de Heer, dacht de Heer, ik ga een megafoon gebruiken om zijn aandacht te trekken. En dan lees je in Jona 1 vers 4, maar de Heer wierp een hevige storm op de zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. Alleen bij Jona helpt zelfs de storm niet veel. Als hij wakker gemaakt wordt, gaat hij wel belijden dat God de enige God is. Die de zee in het droog heeft gemaakt enzovoort. Maar voor de rest blijft hij tamelijk onverschillig. En die mensen maar zwoegen om dat schip drijvende te houden. Bijna alles gaat overboord. Ze zetten dit overboord, ze zetten dat overboord. Het schip moet drijven, het schip moet blijven drijven. En we zetten van alles overboord. En dat deden zij ook, behalve degene die ze meteen overboord hadden moeten zetten. Herken je dat? Hoe vaak ben je al naar voren gekomen in je samenkomsten? Op uitnodigingen van breek eens met dit, breek eens met dat. En dat was goed. Was goed. En je hebt van alles overboord gezet, behalve dat ene wat je nog steeds koestert. En wat je nog steeds niet overboord hebt gezet. En daarom zit je ook nog altijd in die storm. Je komt pas uit die storm in je leven als je ook dat overboord wilt zetten wat die storm nog steeds veroorzaakt. En dat geldt niet alleen voor jou persoonlijk. Ik merk het ook in heel veel gemeenten. We hebben allerlei kerkelijke tradities overgenomen. Als mensen in zonde leven, dan zeggen we, je mag niet aan het avondmaal. Maar waar staat in de Bijbel dat je iemand van het avondmaal kunt weigeren? Dat is een kerkelijke instelling. Je Bijbel is veel strenger. Doe wie niet deugt uit de gemeente weg. Ja, maar dan hebben we de pop en dansen, zeg je. Want we zijn meer humanistisch aan het worden dan christelijk. En als je daaraan gaat beginnen, dan heb je een probleem hoor. Tjoh, wie ben jij dat jij dat doet? Nee, we weigeren ze wel aan het avondmaal. Dan beschermen we ze toch een beetje tegen hun stommiteiten. Maar de Bijbel zegt dat je ze wel kunt waarschuwen, maar niet kunt weigeren, want iemand eet of drinkt zichzelf een oordeel. Het is zijn of haar keuze. En wij laten ze zitten en zij denken dat ze er nog steeds bij horen. En zo woekert het maar door in de gemeente en de gemeente blijft eindeloos in een storm zitten, omdat we gewoon niet doen wat we zouden moeten doen, overboord zetten wat niet deugt. En zo iemand is niet verloren. Zo iemand is als een heiden en een tollenaar en die kunnen zich gewoon weer bekeren. Maar zolang je ze laat zitten, denken ze dat ze nog steeds goed gaat. Oh, is de Bijbel toch anders dan wij, hè? En nou is dat mijn preek niet hoor, dit stukje. Maar het heeft er wel mee te maken. Het is wel erg belangrijk dat we overboord zetten. En laat ik het terugbrengen naar het persoonlijke. Maar daar gaat het vanmorgen toch om. Persoonlijk is, zet nou overboord zodat de storm gaat liggen in je leven. En uiteindelijk zetten ze Jona ook overboord. En weet je wat ik nou zo schitterend vind? God geeft het nog niet op, hè? God zegt, ho, wacht even. Mijn genade is enorm groot. En Jona wordt gered door een vis. Dat was geen straf van God, het was een reddingspoging. De Heer heeft altijd een opvangcentrum klaar voor gewonde zielen. Al is het maar een vis. Ik las in de krant dat vis eten geeft 25% minder kans op hartklachten. Nou, dat is mooi. Maar ik dacht, als de vis naar jou eet, dan heb je helemaal geen hartklachten meer. Of je hart gaat eindelijk eens bonken en je geweten begint te spreken. Hè? Dat zou ook nog kunnen. Dus Jona wordt overboord gezet. God stuurt een reddingsteam in de vorm van een vis. En Jona wordt dan geconfronteerd met een wonder. Lieve mensen, wonderen zijn er niet alleen om ons te behagen. Als je genezen wordt, heerlijk. Als je gered bent, fantastisch. Maar wonderen zijn er ook om het geloof weer op te bouwen. En als Jona gered wordt door die vis, is dat aan de ene kant een wonder, maar het resultaat blijft ook niet uit. Het geloof van Jona begint weer te groeien. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar als je hoofdstuk 2 leest, dan begint hij keihard te bidden in die vis. En dan moet je maar eens kijken, naarmate hij meer gaat bidden, wordt hij steeds enthousiaster en komt hij zelfs tot lofprijzing. De Bijbel zegt, wie lof offert eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Nou, die vis wordt ook zo kotsmisselijk van dat gedoe. Dus er wordt hem weggebaand. En hij spuugt hem aan. Precies op een strandje. Vind je dat niet mooi? Precies aan land. Ik vind dat schitterend. God heeft alles onder controle. Jona bidt. En er wordt hem weggebaand. Wie lof overteert mij. Toen Fiek en ik nog zendelingen waren in Sint Lucia. En we waren een paar jaar bezig. Toen kwam er op zekere zondagmorgen naar de dienst een jonge man naar me toe. En die zei, broer Kees, zo werd ik genoemd. Ik kan het ook niet helpen. Ik wou afscheid nemen. Ik zei, oh, ga je verhuizen? Hij zei, nee, ik ga weg uit de kerk. Ik blijf hier niet langer. Het is leuk geweest. Ik ga weer terug. Het is toch niet wat ik zocht. Maar ik wou even u bedanken voor de goede tijd. Nou, dat vind ik al heel wat. De meeste mensen blijven gewoon weg. Oké, fijn dat je mij kon bedanken, maar misschien is het goed als we samen hier nog gaan zitten voor in de kerk. En dat we samen de Heer nog bedanken voor de goede tijd die je hier gehad hebt. Zou je dat wel willen? Ja, als u het zegt. Zeg, waarom zouden we dat niet doen? Als jij nou dankt, dan laat ik je gaan. En dan zei, dear God, ik herinner me nog dat ik hier binnenkwam. Ik was zo vuil en smerig en u maakte me schoon. Was daar eigenlijk wel mooi. Ik herinner me nog dat ik gedoopt werd in de zee hier. En dat u nieuwe dingen deed in mijn leven. Ik weet nog dat ik hier u geprezen heb. En naarmate die begon te danken, werd hij steeds enthousiaster. En het eind van zijn gebed was, ik denk toch, Heer, dat ik maar blijf. En toen dacht ik, als ik mij herinner wat hij deed voor mij. Nou, wie lof overeert mij en baant weer een weg. Dankbaarheid leidt ergens toe. En als Jona daar zit in die vis, begint hij weer te danken, te loven en te prijzen. Maar er is nog iets. De grootste lessen leer je niet tijdens overwinning. Maar leer je in de diepte. Dat is wel vervelend, maar het is wel zo. Als ik over Jona sprak vroeger, dan kwam ik niet verder dan zoals Jona was 3 dagen en 3 nachten in de vis. Zoals de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in de schoot der aarde in het graf. Amen, overeenkomst, en dat moeten we leren, enzovoort. Nou, er zit een waarheid in, maar er zit veel meer. Allereerst nog dit. In de diepte leert Jona nieuwe lessen. Wordt hij gaar gestoomd voor zijn taak. En wij houden niet van de diepte. Ik merk in Nederland dat je steeds makkelijker tot bekering kunt komen zonder nog over zonde te praten. Het zit niet te zeuren over zonde. Je hebt Jezus nodig. Kom tot Jezus. Neem Jezus aan. Amen. Geweldig. Maar wie zijn zonde beleidt en nalaat, ja, zonde zeur niet. Het is heerlijk om tot Jezus te komen. Maar je moet ook belijden wat er fout ging om van je verleden af te komen. En als je wel tot Jezus komt, maar niet breekt met je verleden, heb je toch een probleem. Het heerlijke van het evangelie is dat je tot Jezus mag komen zoals je bent. Als ik op straat sta te evangeliseren, zeg ik tegen die mensen, u mag komen zoals u bent. Maar zodra ze de gemeente binnenkomen, zeg ik, u mag niet blijven zoals u was. En ik heb 2 keer de waarheid gesproken. Allebei de keer. Het is 1 ding om te aanvaarden dat Jezus voor jou gekruisigd is. Het wordt een stuk lastiger als jij moet gaan belijden dat je met Christus gekruisigd bent. Je kunt de beste praise-avonden houden en je moet het allemaal doen. Je kunt God groot maken zoveel je wil en je moet het allemaal doen. Maar 1 van de dingen die we toch vaak missen, is dat wij vergeten dat we ook moeten sterven aan onszelf. En er is maar 1 plek waar je sterft aan jezelf en dat is in de diepte. Tijdens overwinningssamenkomsten raak je jezelf niet altijd kwijt, maar je diepte wel. Het is het principe van het zaadje dat in de grond gaat in het najaar. En in het voorjaar klopt moeder natuur op de deur van het zaadje en zegt, mag ik binnenkomen? En volgens goed Nederlandse gewoonte zegt het zaadje, wat kost het? En moeder natuur zegt, het kost je alles. Er blijft niks van jou over, ik kom binnen, ik neem het over. Nou geloof ik niet in moeder natuur, dus dat moet je vergeten. Maar ik geloof in God. En ik geloof dat God precies hetzelfde doet. Hij klopt op de deur van dat zaadje, dat ben jij, dat ben ik. Hij zegt, mag ik binnenkomen? En jij zegt, wat kost het? En hij zegt, het kost je alles. Maar het staat er toch ook, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En als je sterft aan jezelf, dat zijn de lessen van de diepte, dan zul je leven voor de eer van mijn naam. Je moet jezelf kwijt. Als de 12 verspieders terugkomen uit het beloofde land, dan zijn er 10 die zeggen, er zijn reuzen en er zijn vestingen, hoopvruchten, maar reuzen en vestingen. En 2 zeggen Jozua en Caleb, maar die reuzen dienen ons tot spijs. Die hebben visie. Die zeggen, zonder reuzen word je nooit sterk. En als je een land binnen wil komen en een land wil innemen zonder reuzen, dan wordt het nooit wat. Want je hebt die reuzen nodig om sterk te worden. Met andere woorden, je hebt de diepte nodig om te groeien. De zegen van de Heer maakt rijk, maar niet sterk. Je hebt strijd nodig om te groeien. En dat leer je in de diepte. Zo heeft ook de Zoon gehoorzaamheid geleerd uit hetgene hij heeft geleden. Alles wordt geleerd in de diepte. En als Jona daar in die diepte zit, dan wacht hij en dan begint hij te prijzen en dan gaat hij zijn lessen leren. Nou het slot. Want als Jona uiteindelijk uitgespuwd wordt door de vis, geeft God het nog niet op. Hoofdstuk 3. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed, nieuwe kans, ga op weg. Jona wordt getest of hij werkelijk dood is aan zijn eigen ik. En Jona aanvaardt de opdracht en gaat op weg. En God geeft hem een boodschap mee. God zegt letterlijk tegen hem en spreek de woorden die ik zeg. Niet je eigen woorden, mijn woorden. Ga niet om jouw verhaal, gaat om mijn woord. En Jona gehoorzaamt. Maar let op, hij is het nog steeds niet eens met God. Dat merk je later aan die wonderboom waar ik het nou niet over ga hebben. Jona gehoorzaamt uit plicht, niet uit liefde tot God. En als je alles uit plicht gaat doen, wordt het een zware job. Stel eens voor, je buren hebben problemen en je gaat erheen en je zegt, ja, het is mijn plicht om je te helpen. De Bijbel zegt, heb je naast de lief. Ik heb er wel geen bal zin in. Maar ja, het staat er nou eenmaal. Dus daarom, wat kan ik doen? Ik hoop niet te veel. Wat zou jij zijn als je de buurman was? Ga maar naar huis. Alles wat jij uit plicht doet, is super vermoeiend. Maar wat je doet uit liefde, zal vanzelf gaan. Want hij draagt je er doorheen. En Jona gehoorzaamt uit plicht. En dus gaat hij wel de waarheid verkondigen, maar hij mist de genade om ermee om te gaan. Zou ik ook kunnen doen. Kun je eens flink de waarheid zeggen om jullie eens de waarheid te zeggen. Maar als je de genade mist, werkt de waarheid niet. Waarheid en genade moeten altijd samen gaan. En als Jona daar begint te preken, daar in Nineveh, dan vertelt hij wel de waarheid, maar hij mist de genade. En daarom vind ik het ook zo verbazingwekkend, die bekering van al die mensen van Nineveh. 120.000 bekeren zich op 1 preek, hoor, dat is opwekking. Moet je diep over na, 120.000, 1 preek, en dan zo'n preek. Het is nog een preek van niks ook. Dus als ik hem zou preken, zou je gillend weglopen. En nou het slot. Jezus zei, dit zondige geslacht zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Nou, dat ken je, hè? Daar heb je altijd aan gekoppeld van, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de vis was, was Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf. Dat is het teken. Maar dan staat er nog iets bij in je Bijbel. Want gelijk Jona voor de Ninevieten tot een teken geworden is. Wat was dan het teken van Jona? De Ninevieten hadden die man toch nog nooit gezien? De Ninevieten hadden toch nooit van die man gehoord? Ja, misschien zag hij er niet uit. Hij had 3 dagen in de ingewanden van zijn beest gezeten. Maar dat is een technisch verhaaltje. Maar wat was nou het teken van Jona? Je moet je even dit voorstellen. Op het moment dat de mensen Jona overboord zetten, zien zij niks. Jona verdwijnt in de diepte. Wij weten dat hij in een vis terechtkomt. Zij zien hem verdwijnen. En dan gaat de zee stil worden, een storm gaat liggen. En die mensen die gaan God verheerlijken en die komen aan de wal. En die vertellen aan iedereen, we hadden een profeet aan boord, een zekere Jona. En die was ongehoorzaam geweest naar zijn God. En die God was boos. En die God liet een storm komen. En toen we hem overboord zetten, was de storm over. Wat een God! En dat verhaal ging van plaats tot plaats. En kwam uiteindelijk ook in Nineveh. En onderwijl zat Jona 3 dagen en 3 nachten in die vis. En die spuwt hem ergens uit op een strandje, geen idee waar. En dan moet hij eerst weer naar God gaan leren luisteren. Dus er kan tijd ertussen zitten. En als Jona dan uiteindelijk in Nineveh komt, dan zien de Ninevieten een man die dood zou moeten zijn, maar die leeft. En waar Jona sprak over het oordeel van God, was hij zelf het bewijs van Gods genade. En de Ninevieten dachten, als jij niet deugde, en die God kan jou redden, zou die God ons dan ook niet kunnen redden? Zoals bij jou? En ze bekeerden zich massaal. Het teken van Jona was, hij was dood en hij leeft. En elke christen zou een visser moeten zijn, een zendeling, een teken van Gods liefde en genade. En als wij een teken zijn voor Loppersum en wijde omgeving, wij zijn met hem gestorven, Jezus leeft in ons, dan moet dat zichtbaar worden. En waar ik voor zou willen gaan, is dat ook deze nieuwe aanbouw in de kortste keren weer te klein is. Dat is geen grootspraak. Omdat ik simpelweg geloof dat als jij en ik een teken gaan worden voor onze omgeving, dit geslacht zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona. Wonderen zijn mooi, werken mee, maar jij en ik, wij kunnen het grootste teken zijn. Het teken dat wij dragen is dat Jezus in ons leeft. En dat wij dood waren, maar door hem leven. En de vraag is, ben ik, ben jij de uitstraling van dat leven? Laat het feest worden in de huizen van al de dorpen rondom ons en in dit dorp zelf, in Groningen. Want dit geslacht zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona. Jona werd een teken voor de Ninevieten. Ik wil een teken zijn voor de plaats waar ik woon, opdat de mensen zullen zien dat Jezus leeft.